Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. Fijn dat u er bent en met ons meegaat in de geschiedenis van David. De vorige keer lazen we hoofdstuk 7 van 2 Samuel. David wil heel graag iets voor de Heere doen. Zijn geloof is geen bijzaak, nee, Davids leven wordt gekenmerkt door zijn liefde voor God. En andersom, hij heeft van jongs af aan de liefde en kracht van God in zijn leven gemerkt. In gewone tijden, in moeilijke tijden en ook nu het bijzonder goed met hem gaat. Als een rode draad door zijn leven loopt zijn hartsrelatie met de Heere God. En daar wil David zo graag uiting aan geven, door een mooie tempel voor God te maken in Jeruzalem. De ark staat nog in Gibeon en het tabernakel in Jeruzalem. Zelf woont David in een mooi paleis, terwijl het een rustige tijd is in zijn land. David overlegt met de profeet Nathan en die geeft hem gelijk. God hoort Davids plan ook en reageert. De Heere God spreekt in de nacht tot de profeet. Het is niet zijn bedoeling dat David een huis voor hem gaat bouwen. God zal juist Davids huis, lees zijn nageslacht, bouwen. God zal de troon van David voor altijd laten bestaan. En uiteindelijk zal dit woord in vervulling gaan wanneer de Heer Jezus zal regeren. Nathan gaat met deze woorden van de Heere naar David. En in het tweede deel van het hoofdstuk lezen we het dankgebed van David. Hij had een plan bedacht, maar voegt zich nu naar Gods betere plan. Diep onder de indruk van Gods liefde en de grotere plannen buigt de koning zich voor God. Hij heeft veel succes gehad in zijn tijd als koning, maar hij vergeet niet door wie hij is geworden wat hij is. Alle eer van zijn leven geeft hij terug aan God. Het is mooi om de woorden van Davids gebed uit 2 Samuel 7 nog eens rustig door te lezen. Wij gaan nu verder met hoofdstuk 8.
In de vorige uitzendingen hebben we gelezen hoe de Heere de positie van David bevestigt en verstevigt. In 2 Samuel 8 gaan we lezen hoe het koninkrijk wordt beveiligd door het uitschakelen van tegenstanders en door het aangaan van bondgenootschappen. Het hoofdstuk staat op zichzelf, dat wil zeggen, inhoudelijk los van de omringende hoofdstukken. Er wordt in 2 Samuel 8 niet gesproken over de ark of de dynastie van David, waarover het in de vorige hoofdstukken ging. In 2 Samuel 8 gaat het over de overwinning op de Ammonieten, terwijl er in 2 Samuel 10 nog oorlogen met dit volk worden beschreven. Gezien de vorm en de lengte van de tekst, kan het heel goed een koninklijke lofrede zijn geweest. In de oorspronkelijke tekst vinden we 21 keer de naam van David, in allemaal korte paragrafen, zonder dat er details worden genoemd. Het zou heel goed de tekst geweest kunnen zijn van een overwinningsstele. Een stele of stela is de archeologische term voor een uit steen of hout gehouwen tablet of pilaar, met daarin een in relief gebeeldhouwde voorstelling of tekst. Steles werden in de oudheid gebruikt om graven en speciale plaatsen te markeren, of als een monument om de herinnering aan belangrijke gebeurtenissen vast te leggen. 2 Samuel 8, vers 1. David versloeg korte tijd later de Filistijnen, onderwierp hen en nam het bestuur over hun hoofdstad over. Vers 1 begint met de beschrijving van het verslaan van de Filistijnen. De nu beschreven oorlogen en overwinningen zijn al afgesloten. Daarom moeten we korte tijd later in thematische zin opvatten. Als gevolg van Gods rijke belofte aan David heeft de Heer hem verlossing van zijn vijanden geschonken. Al in 2 Samuel 5 is gesproken over de strijd van David tegen de Filistijnen. In vers 1 wordt een samenvatting gegeven waarin sprake is van onderwerping van de Filistijnen. David ontneemt hen het bestuur over hun land en hoofdstad. De uitschakeling van de Filistijnen is van groot belang voor David en de Israëlieten, omdat zij ongeveer 125 jaar door hen zijn aangevallen en bedreigd. 2 Samuel 8 vers 2 en 3. Tevens nam hij het land van Moab in bezit. Hij verdeelde zijn slachtoffers en liet hen 2 aan 2 in rijen op de grond liggen. 2/3 van elke rij, met een meetlint gemeten, doodde hij en 1/3 werd gespaard om zijn dienaren te worden. Elk jaar betaalde zij hem belasting. Hij versloeg ook de troepen van koning Hadad-Ezer van Soba, een zoon van Rehob, in een veldslag bij de Eufraat. Hij deed dit omdat Hadad-Ezer trachtte zijn invloed langs de Eufraat te herstellen. Tevens verslaat David de Moabieten. Hij reduceert het leger van Moab en maakt de Moabieten schatplichtig. Daarmee is Moab tot vazal van Israël gemaakt. Een andere vijand die door David wordt verslagen is Hadad-Ezer, de zoon van Rehob, de koning van Soba. De betekenis van de naam Hadad-Ezer is Hadad is hulp. Hadad is een Canaanitische godheid die vergelijkbaar is met Baal. Soba was een leidinggevende Arameese staat in het centrale en zuidelijk gebied van Syrië, van Aram. Veel kleine staten in de omtrek waren aan Soba onderworpen. Later nam Damascus de leiding in de regio over. David zal Hadad-Ezer hebben aangevallen toen hij de bevolkingsgroepen bij de Eufraat onder controle probeerde te krijgen. 2 Samuel 8 vers 4. David nam daarbij 1700 ruiters en 20.000 man voetvolk gevangen. Slechts 100 tuigpaarden hield hij, bij alle anderen liet hij de pezen doorsnijden. Het doorsnijden van de pezen gebeurde om de macht van de tegenstander te verkleinen, Jozua 11, maar ook omdat de Israëlieten niet veel paarden mochten houden, Deuteronomium 17. Met het doorsnijden van de pezen zal het doorsnijden van de Achillespezen bedoeld zijn. Dit hoeft geen langzame en pijnlijke dood voor de paarden in te houden, maar het gevolg is wel dat zij ongeschikt zijn om nog langer als oorlogspaarden dienst te doen. Mogelijk waren zij na herstel nog wel inzetbaar voor lichtere doeleinden. In het overzicht van de verslagen volken richt de tekst zich, in vers 5, op de Syriërs uit Damascus. Zij kwamen de eerder genoemde Hadad-Ezer te hulp tegen David. Ook zij worden door David verslagen. 2 Samuel 8 vers 6. David stationeerde enkele legergarnizoenen in Damascus, waardoor de Syriërs werden onderworpen. Ook zij betaalden elk jaar belasting aan David. Zo gaf de Heer hem overal waar hij ging overwinningen. In een slotopmerking verklaart vers 6 dat de Heere David de overwinningen schonk overal waar hij ging. In de versen 7 tot en met 14 worden de gunstige gevolgen van de oorlogen omschreven. Hierbij richt de aandacht zich op een aantal kostbare voorwerpen die David meeneemt van Hadad-Ezer. In de eerste plaats neemt David de gouden schilden mee van de officieren en nog meer andere voorwerpen. Ook een grote buit aan koper. Koper gold in die tijd als een begeerd metaal. David ontving voor zijn overwinning ook geschenken van koning Toi van Hamat. De reden hiervoor was dat Toi en Hadad-Ezer vijanden waren. Zijn zoon Joram brengt de zilveren, gouden en koperen voorwerpen bij David. 2 Samuel 8 vers 11 en 12. David wijdde dit alles aan de Heere, samen met het zilver en het goud dat hij had buitgemaakt op Syrië, Moab, Ammon, de Filistijnen, Amalek en koning Hadad-Ezer. David is bezig met voorbereidend werk voor de bouw van de tempel, die door zijn zoon Salomo zal worden uitgevoerd. Daarnaast wijdt David ook het zilver en goud van volken die hij heeft onderworpen aan de Heere. 2 Samuel 8 vers 13 en 14. Na zijn terugkeer van een overwinning op 18.000 Edomieten in het Zoutdal, werd David een beroemd man. In heel Edom plaatste hij garnizoenen, die ervoor zorgden dat het hele volk belasting betaalde. Weer een voorbeeld van de manier waarop de Heere hem overal overwinnaar maakte. David wordt beroemd, wanneer hij terugkeert van het verslaan van de Edomieten. Hij verslaat hen in het Zoutdal bij het Zoutmeer, en het getal van de gesneuvelden bedraagt 18.000 man. We weten niet waar het Zoutdal ligt, maar vermoedelijk moeten we het zoeken ten zuiden van de Dode Zee. Heel Edom wordt onderworpen aan de Israëlieten. Vers 14 sluit af met de mededeling dat de Heere David overal overwinnaar maakte. 2 Samuel 8 vers 15. David regeerde Israël op een rechtvaardige manier en was tegenover iedereen eerlijk. Met vers 15 begint een beschrijving van de interne organisatie van het Rijk van David. De beschrijving gaat uit van het feit dat de Heere de eigenlijke koning van Israël is en dat hij de vijanden verslaat. David is een soort onderkoning onder de Heere. Hij moet de interne zaken regelen. In 2 Samuel 8 is die hoofdlijn zichtbaar. Gods hulp en leiding en het initiatief van David. David behandelt het hele volk Israël volgens normen van recht en gerechtigheid. Met het oog op de uitoefening van zijn functie bediende de koning zich van een uitgebreid apparaat van ambtenaren, dat zorg droeg voor coördinatie en communicatie. De organisatie van het koninkrijk was grotendeels in overeenstemming met de oude stamindeling, maar is later aangepast. David en ook later Salomo eerbiedigt wat Mozes en Jozua hadden geboden in zaken de indeling van het land. In het slot van 2 Samuel 8 worden in de versen 16 tot en met 18 een aantal hoge ambtenaren genoemd, waarover David de beschikking heeft bij de uitvoering van zijn taken. De eerste die wordt vermeld is Joab, de zoon van Seruja en neef van David, als bevelhebber van het leger. In 1 Kronieken 11 wordt aangegeven dat Joab legeraanvoerder is geworden vanwege zijn heldendaad bij de inname van Jeruzalem. Als kanselier is Jozefat, de zoon van Achilut, aangewezen. Hij spreekt vaak namens de koning en moet daarom als een belangrijke representant van de koning worden gezien. Zadok, de zoon van Achitub, en Achimelech, de zoon van Abjatar, zijn hoge priesters. Abjatar is de overlevende van de slachtpartij onder de priesters van Nob, en hij had zich met de efod bij David gevoegd. Hij is ook familie van Eli, de man waarvan de priesterfamilie werd vervloekt. De andere hoge priester is Zadok, afkomstig uit de priesterfamilie van Eleazar. We komen hem tegen in 1 Kronieken 16 als degene die de leiding heeft over de offerdienst in Gibeon en later dienst doet in Jeruzalem. Uiteindelijk wordt hij de enige hoge priester. Maar tijdens het leven van koning David zal Abjatar, waarschijnlijk vanwege zijn betrokkenheid tijdens de omzwervingen van David, een tijd lang hoge priester naast Zadok zijn geweest. De vierde hoge beambte van David is Seraja, die optreedt als hofschrijver of secretaris. Ten vijfde is Benaja, de zoon van Jojada, het hoofd van de lijfwacht van de koning. De lijfwacht van David bestond uit buitenlanders, de zogenaamde Keretieten van Kreta en Peletieten, een taalkundige variant van Filistijnen, ook wel de Kreti en de Pleti genoemd, een aanduiding voor Kretenzen en Filistijnen. Ten slotte worden de zonen van David genoemd, die optreden als zijn adviseurs. In de Hebreeuwse grondtekst staat voor adviseurs priesters. Dat kan vreemd overkomen, omdat alleen afstammelingen van Levi priester konden worden. En de zonen van David zijn Judeërs. De paralleltekst, 1 Kronieken 18 vers 17, heeft ook adviseurs. Een verklaring is dat Davids zonen actief waren bij de ark in functies die ook door niet-levieten vervuld mochten worden. Priesters wordt dan opgevat in ruime zin, zoals in Exodus 19 vers 6. Het feit dat eerst Zadok en Achimelech genoemd worden als priesters, doet vermoeden dat hier een ander soort priesterschap bedoeld is. David is ook een groot organisator geweest en heeft structuur aangebracht in het koninkrijk. 2 Samuel 9, vers 1 tot en met 4. Na enige tijd vroeg David zich af of er nog familieleden van Saul in leven waren, want hij wilde hen goed behandelen, zoals hij Jonathan had beloofd. Hij hoorde toen van een zekere Siba, die vroeger een van Sauls dienaars was geweest, en liet hem bij zich komen. "Bent u Siba?" vroeg de koning. "Ja, koning," antwoordde de man. Daarop vroeg de koning hem, "is er nog familie van Saul in leven? Als dat zo is, wil ik ter wille van God goed voor hen zijn." "Ja," luidde Siba's antwoord, "er leeft nog een zoon van Jonathan, die aan beide voeten verlamd is." "Waar kan ik hem vinden?" wilde de koning weten. "In Lodebar," vertelde Siba hem, "in het huis van Magier, de zoon van Amniel." 2 Samuel 9 vertelt het verhaal van Mephibozet. Hij is de zoon van Jonathan en de kleinzoon van Saul. Het is belangrijk om op dit punt even terug te grijpen naar de geschiedenis van koning Saul. Saul was de meedogenloze vijand en bittere tegenstander van David geweest. Na zijn dood was David begonnen zijn troepen te organiseren. Volgens Oosterse gewoonte zou een nieuwe koning allen die zijn troon bedreigden proberen uit de weg te ruimen, zodat er voor de voorgaande dynastie niemand meer overbleef en de nieuwe koning zijn troon veilig had gesteld. Volgens de gedragscode van die tijd had David elke nakomeling van Saul moeten doden. Zo dachten ook de Israëlieten. Toen Saul en Jonathan in dezelfde veldslag sneuvelden, is een zoon van Jonathan met zijn voedster gevlucht, zodat David hem niet kon vinden en zou doden. De naam van de jongen is Mephibozet. Menselijk gesproken zou Mephibozet een bedreiging voor de troon van David kunnen zijn. Maar David is heel iets anders van plan. Hij wil de familieleden van Saul, die nog in leven waren, goed behandelen, zoals hij Jonathan had beloofd. Siba, een vroegere dienaar van Saul, vertelt David waar de schuilplaats van Mephibozet is. Hij zegt, "Ja, er leeft nog een zoon van Jonathan, die aan beide voeten verlamd is in Lodebar, in het huis van Magier, de zoon van Amniel." Siba vertelt dat deze woont in het huis van Magier, de zoon van Amniel, in de ver afgelegen overjordaanse plaats Lodebar. Lodebar betekent letterlijk geen woord of niets, wat kan duiden op een zeer afgelegen plaats of gehucht. Magier en zijn vader Amniel zullen zich verbonden hebben geweten met Saul en zijn familie, in ieder geval met Jonathan, en hebben daarom Mephibozet gehuisvest. Mephibozet is mank aan beide voeten door een val van zijn voedster bij hun vlucht, toen hij 5 jaar oud was. Koning David laat Mephibozet halen. 2 Samuel 9, vers 5 tot en met 7. Koning David ontbood daarop Mephibozet, de zoon van Jonathan, de kleinzoon van Saul. Mephibozet verscheen voor de koning en boog zich heel diep voor hem neer. Maar David zei, "Wees maar niet bang, ik heb u gevraagd hier te komen, omdat ik iets goeds voor u wil doen wegens mijn eed aan uw vader Jonathan. Ik zal al het land, dat van uw grootvader Saul was, aan u teruggeven, en u zult geregeld bij mij te gast zijn aan tafel." De koning zegt Mephibozet dat hij niet bang hoeft te zijn. Dit doet David, omdat er voor een nakomeling van Saul alle reden was om bang te zijn. David was de koning, die langdurig achtervolgd en bedreigd werd door Saul en zijn zoon Isboset, en zeer onrechtvaardig is behandeld door Saul. David wil iets goeds doen voor Mephibozet, hem barmhartigheid bewijzen vanwege zijn vader Jonathan. Daarnaast geeft David alle bezittingen van zijn grootvader Saul aan Mephibozet terug. David presenteert zich hier als een koning die zichzelf niet verrijkt, maar die bezit zelfs teruggeeft aan een familie die hem naar het leven heeft gestaan. David gaat nog een stap verder. Hij nodigt Mefiboset uit om dagelijks met hem te eten aan zijn tafel. Het zitten aan de tafel van de koning houdt in dat iemand gaat behoren tot zijn vertrouwelingen. Mefiboset wordt geëerd als was hij één van Davids eigen zonen. 2 Samuel 9 vers 8. Opnieuw boog Mefiboset zich voor de koning neer. Waarom is de koning vriendelijk voor zo'n dode hond als ik? Riep hij uit. Na dit aanbod gehoord te hebben, buigt Mefiboset zich opnieuw neer en vraagt wie hij is. Dat de koning omziet naar een dode hond als hij. Een hond staat in het Oude Testament vaak model voor minderwaardigheid. Mefiboset drukt zijn minderwaardigheid uit en geeft aan dat hij al deze weldaden niet verdient. 2 Samuel 9 vers 9 en 10. De koning riep Sauls dienaar Siba erbij. Ik heb de kleinzoon van uw meester alles teruggegeven, wat aan Saul en zijn familie toebehoorde, zei hij. U en uw zonen en knechten moeten dat land bewerken, zodat het zijn familie van voedsel voorziet. Maar hij zelf zal hier bij mij blijven wonen. Siba, die 15 zonen en 20 knechten had, antwoordde, Heer, ik zal doen wat u mij hebt bevolen. Vanaf dat moment zat Mefiboset regelmatig met koning David aan tafel, alsof hij een van zijn eigen zonen was. Mefiboset had een jonge zoon die Micha heette. Het hele huishouden van Siba kwam in dienst van Mefiboset, maar hij zelf, hij was verlamd aan beide voeten, verhuisde naar Jeruzalem en nam zijn intrek in het paleis. David roept vervolgens Sauls dienaar Siba en zegt hem dat hij alle bezit van Saul en zijn familie schenkt aan Mefiboset, de kleinzoon van Saul. Na deze algemene mededeling geeft David Siba een specifieke taak. Samen met zijn zonen en zijn knechten moet Siba het land bewerken en de opbrengst afstaan aan Mefiboset, zodat deze ervan kan leven. Mefiboset zal voortaan eten aan de tafel van koning David. Aan het einde van de zin wordt opgemerkt dat Siba beschikte over 15 zonen en 20 knechten. Daarmee wordt duidelijk gemaakt dat er voldoende mankracht beschikbaar is om de landerijen van Saul te bewerken. Siba aanvaardt de opdracht en zegt dat het zal gebeuren zoals de koning heeft bevolen. In een slotgedeelte gaat de tekst nader in op de status van Mefiboset en zijn persoonlijke situatie. Mefiboset eet van de tafel van David alsof hij zijn eigen zoon is. Daarnaast wordt gezegd dat Mefiboset al een zoontje heeft die Micha heet en de 15 zonen en 20 knechten van Siba zijn knechten worden. Omdat Mefiboset eet aan de tafel van David, is hij in Jeruzalem gaan wonen. In vers 13 wordt nogmaals de handicap van Mefiboset vermeld. Hij was verlamd aan beide voeten. Wat David voor Mefiboset deed, is prachtig. Het is een beeld van wat Christus doet voor een zondig mens, die op hem zijn vertrouwen stelt. In geestelijk opzicht zijn we mank van de zonde, net als Mefiboset. Maar in Christus nodigt de Heer ons tot zijn tafel. Wij mogen op grond van het volbrachte werk van Jezus Christus zijn kinderen zijn, en Hij is, in Christus, onze Vader. Spreuken 16 vers 25 zegt, iemand kan van zichzelf denken dat hij goed leeft, maar toch leidt zijn levensweg naar de dood. In Psalm 73 vers 2 zegt Asaf, wat mezelf betreft, bijna had ik het rechte pad verlaten, bijna was ik uitgegleden. Dat kan kerkmensen ook overkomen. In Psalm 73 vertelt Asaf hoe dat kon gebeuren. Leest u het maar. Is er in zo'n situatie nog hoop? Jazeker. Luister naar wat David schreef in Psalm 56 vers 14. Want u hebt mij bevrijd van de dood, mij het leven teruggegeven. Bij de Heere zijn uitkomsten tegen de dood. Ook Paulus kent die ervaring en zegt in Romeinen 7 vers 18, 24 en 25... Ik weet dat ik door en door slecht ben, tenminste, wat mijn oude natuur betreft. Ik kan het goede niet doen, ik wil het wel, maar ik kan het niet. Wat ben ik er ellendig aan toe? Wie zal mij verlossen uit deze vreselijke macht van de dood? Ik dank God dat er een uitweg is door Jezus Christus onze Here. En welke uitweg is dat? Johannes 14, vers 6. Daar zegt de Heer Jezus, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de enige weg tot de Vader. Luisteraar, bent u zijn weg gegaan? Misschien vraagt u net als Mefiboset, hoe is het mogelijk dat God zo vriendelijk is voor zo'n dode hond als ik? Het antwoord is, omwille van zijn Zoon, Jezus Christus. Efeze 1, vers 7. Gods Zoon heeft zijn leven en zijn bloed gegeven om ons van de zonde te verlossen. Alles wat wij hebben misdaan, is ons daardoor vergeven. Wat een rijke genade! Het valt op dat Mefiboset niet spreekt over zijn kreupele voeten. Mefiboset mag genieten van de weldaden die David hem schenkt. En wij? Vaak hebben wij het wel steeds over onze kreupele voeten, onze zonden, die ons steeds weer van de weg van de Heer aftrekken. Ze drukken ons naar beneden en blokkeren de overwinning van Christus. Door de Heilige Geest mogen wij getuigen dat wij met en in hem meer dan overwinnaars zijn. David behandelt Mefiboset niet als een kreupele, maar als een prins. De Heere belooft in Hebreeën 10, vers 17, dat hij nooit meer aan de zonden van Israël zal denken. Waarom denkt u dat hij dat bij u wel zal doen, als u achter Christus mag wegschuilen? De Heere ziet niet u, maar Christus. Ziet u in de geschiedenis van David en Mefiboset een schaduw van de liefde van God voor mensen schitteren? In de volgende uitzending lezen we 2 Samuel 10 en 11.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.